Goede wijn behoeft geen krans. Maar als het om mooie voorbeelden van zorgvernieuwing gaat, mogen we daar best wat meer rugbaarheid aan geven. En dat is wat we de komende afleveringen van Nieuwe Blik op Zorg gaan doen. We gaan praten over passende digitale zorg, over hoe we met digitale hulpmiddelen de wachtlijst in de GGZ kunnen bekorten. En we geven ruimte aan de genomineerden voor de prijs van Zorgvernieuwer van het jaar. Want die verdienen zeker een krans. Alles bij elkaar, reden genoeg om als luisteraar in te pikken op de podcastserie Nieuwe Blik op Zorg.
Ja, apps, telemonitoring, zorg op afstand. Het is allemaal niet meer weg te denken uit het huidige behandelaanbod. Sterker nog, als patiënt kun je soms het gevoel krijgen dat je kopje ondergaat in die stroom van digitale mogelijkheden. En dit roept natuurlijk de vraag op wanneer digitale zorg echt op zijn plek is. Passende digitale zorg dus. Daarover ga ik praten met innovator en wetenschappelijk onderzoeker Thomas Timmers. Thomas, welkom in Nieuw Blik op Zorg.
Ja, dankjewel.
Ja, hoe is het?
Ja, met mij is alles goed. Ik heb net het overstapje gemaakt hier bij de kwartaalmeeting van Zorg bij Jou. En nu mag ik hier aanschuiven. Dus leuk om binnen het pand van VGZ vandaag deze twee dingen te doen.
Een heuse dubbelslag. Hey Thomas, ik introduceer je even kort als wetenschappelijk onderzoeker en innovator. Ja, je hebt eigenlijk twee petten op. Welke pet zullen als eerste lichten? Die van innovator? Wat vind jij?
Vind ik prima. Vind ik leuk. Ja hoor.
Ja, als innovator, jij bent bedenker, hebt aan de wieg gestaan van de Patient Journey app. Hoe is die ontstaan?
Ja, daar ga ik gebruik maken. Ik heb dit overigens met andere mensen gedaan. Even eren wie eren toekomen. Ik ga gebruik maken van jouw bruggetje aan de wieg gestaan. Ik heb ook ooit aan de wieg gestaan van de geboorte van mijn dochter. Die was te vroeg geboren. Ook te licht geboren. En is toen opgenomen bij het Jeroen Bosch ziekenhuis op de couveuse afdeling. En daar gebeurde allemaal best wel snel. Dat was best wel spannend. En van daaruit kom je op die couveuse afdeling. En daar krijg je van heel veel hele lieve betrokken mensen heel veel informatie. En dat werd me voorgelezen aan de hand van, daar was ook een map bij en zo. En toen liep ik daarna, ik denk een drie kwartier weg, naar al die instructies gekregen. Te hebben gehad over waar moet je op letten, wat kun je zelf doen, hoe kun je je kindje eruit halen, hoe kun je voeden, hoe kun je knuffelen, van alles en nog wat. En toen liep ik daar weg. Ik stapte in de lift terug naar beneden. En net voordat die liftdeur dichtging, komt er zo'n ziekenhuisklomp tussen. En die zegt, waar ga je heen? Ik zeg, nou, ik ga naar huis. Dat hadden we net ook afgesproken. Ja, nee, maar waar ga je heen met de map? Ik zeg, nou, ik neem de map even mee naar huis. Want je hebt net zoveel verteld. Dit kan ik allemaal niet onthouden. Hè. Ik vind het best wel een spannend moment in mijn leven. En dank je wel voor al jullie liefde en aandacht. Maar dit moet ik thuis wel even nalezen. En ik denk dat mijn partner en ook dadelijk de opa's en oma's dit ook wel fijn vinden. Ja, maar dit is wel de enige map van de afdeling. Dus die moet je wel hier laten. En toen heb ik met hun afgesproken, oké, dan laat ik de map hier en mijn kindje dan ook. En over een tijdje kom ik mijn kindje ophalen. En dan kom ik een nieuwe versie van de map terugbrengen. Maar dat is dan wel de digitale versie. En laten we dan proberen op zijn minst, en dit is gewoon 2010 hè. Dat voor alle ouders van alle couveuse kindjes hier, alles wat jullie verteld hebben met filmpjes erbij, met uitleg, met instructies, dat altijd voor iedereen beschikbaar is en niet alleen afhangt van één map.
Kijk, jij was al digitaal savvy, zou ik maar zeggen, digitally savvy in 2010? Of van waar jouw gedachte van, nou, dan gaan we dat digitaal eventjes anders doen?
Ja, ik was ooit in 2003 alweer met mijn compagnons Floris en Paul, waren we ons bedrijf gestart. We hebben dus ook de eerste jaren van ons bedrijf niks in de zorg gedaan. En ja, wij maakten toen websites en met name online software. Dus we hadden wel wat kennis van zaken in hoe je nou mensen kunt meenemen online en hoe je daar een systematiek kunt aanbieden en hoe je daar een slimme of een beetje interactieve site voor kunt bouwen. En nogmaals, dat was in 2010 helemaal niet meer zo heel nieuw. Daarom was ik er enigszins van geschrokken dat het er in de zorg helemaal niet bleek te zijn. En het bleek ook naarmate we daar ons meer in gingen verdiepen, dat het Jeroen Bosch ziekenhuis niet echt het enige ziekenhuis was waar ze het met een map moesten doen.
Ja.
Een papieren map.
Ja, als het niet zo knullig zou zijn, zou het bijna hartverwarmend zijn. Hè? Maar goed, ja. Dat is dus het startpunt geweest van die Patient Journey app. Dat is inmiddels veel meer hè, dan alleen een, laten we zeggen, digitale vraagbaak.
We zitten inmiddels, om het maar even in een paar kengetallen af te ronden, bij meer dan 100 zorginstellingen in Nederland en de landen om ons heen. Het zit in het ziekenhuis, bij zowel het planbare chirurgische stuk als de mensen die chronisch ziek zijn, de thuismonitoring. Het zit in de regio, bij de huisarts, de VVT, de GGZ, de revalidatie. Kennelijk werkt dat concept wat in die app verweven zit, werkt dus in heel veel verschillende fasen van verschillende zorgpaden in de hele zorgketen. En is het probleem wat we daarmee proberen mee op te lossen ook helemaal niet een typisch Nederland iets, nee. Nederlands iets?
Nee, even de kern van dat concept, Patient Journey App, dus het gaat over de patiëntreis.
Ja.
Kun je toch iets meer toelichten, wat doet die app dan en wat geeft die de gebruiker?
Ja. Wat we ooit zijn gaan maken, was de eerste versie, zullen we jou de juiste informatie op het juiste moment aanbieden. En dat betekent als je bijvoorbeeld in de voorbereiding zat op een operatie aan je knie. Natuurlijk vertelt de dokter of de verpleegkundige of de anesthesioloog je dan, nou, over zoveel weken is de operatie en dan moet u nuchter zijn en dan moet u stoppen met de bloedverdunners. En postoperatief moet u deze oefeningen doen en van alles en nog wat. En we hoorden heel vaak van zorgverleners dat patiënten op de een of andere miraculeuze wijze niet doen wat wel besproken is. En besproken en afgesproken liggen ook nog eens heel dicht bij elkaar. En toen dachten we, waar zouden we dan door kunnen komen? En toen bleek dat het voor heel veel patiënten is het heel moeilijk om te onthouden wat je nu in de spreekkamer hoort. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Als ik als patiënt nu deze behandelkamer uitloop, dat ik op een hele goede dag de helft onthouden heb, maar dat het vaak nog minder is. Dat het maar een kwartje is of zo van die informatie. Dus zijn we gaan kijken, zouden we jou dan als patiënt gedoseerd door de tijd dingen kunnen vertellen op het moment dat je er ook echt iets aan hebt? Dus als je een dag voor je operatie nuchter moet zijn, of op de dag van de operatie moet je nuchter zijn, maar dan wil je een dag van tevoren wil je mensen daarop op wijzen, time die informatie dan zo dat je hem krijgt wanneer je het nodig hebt. En als je 2 weken na een operatie of 2 weken na de start van je medicatie een bepaalde controle moet doen, vertel me dat dan. En zou het dan lukken als je hele kleine beetjes informatie aanbiedt door de tijd, dat mensen het dan wel gaan doen? Omdat ik dan grip krijg en begrip op mijn eigen zorgpad. En kan ik dan mezelf beter managen?
Ja, want wat is de zorg dan geneigd? Zo'n die patiëntreis, hè? Je moet van A naar E, naar D, naar F, whatever. Om dan in één keer alle reisinstructies mee te geven. Dit is de kaart, alsjeblieft. Alle informatie nodig. En die app die maakt echt stapjes van A naar B, naar C, van B naar C, van C naar D.
Ja.
En bij elk van die stappen kun je dus via die app relevante informatie krijgen.
Ja. En dat is dus de ene helft van wat de app doet. Als je mij nou iets vertelt, wanneer op het moment dat ik iets mee kan, dat ik het nodig heb, dan is de kans dat ik het ga doen het grootst. Het is nou maar een klein beetje. Het past bij deze fase van mijn behandeling, et cetera. En aan de andere kant, als ik jou nou af en toe iets vertel wat je zelf kunt doen, en ik je ook af en toe iets vraag, namelijk hoe gaat het?
Ja, want dit is niet alleen een statistisch ding, hè, die patient journey app.
Nee, het gaat twee kanten op. Dus we doseren informatievoorziening door de tijd. Maar we doseren eigenlijk ook informatieverzameling door de tijd. Dus stel, je hebt COPD. Dan willen we iedere 3 maanden bij jou vragen hoe het is met je COPD-klachten. Stel, je bent net geopereerd. Misschien willen we dan wel iedere week bij je vragen hoe het is met de pijn en met de genezing van de wond. Stel, je wordt behandeld voor kanker met chemotherapie en we willen iedere week van jou leren hoe gaat het met je bijwerking en symptomen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is het zorgpad wat we gemaakt hebben rondom therapiebegeleiding, waar we je wekelijks vragen hoe het is met de klachten die je ervaart rondom je chemotherapie. En op basis van de bijwerkingen die ik ingeef in de fase van mijn zorgpad en de ernst van die klachten, verandert de informatie die we je gedoseerd aanbieden, die verandert ook weer. Dus je krijgt eigenlijk een pad met informatie die zich aanpast op basis van de data die jij gegeven hebt. Dus je krijgt hele levendige zorgpaden waarin dus de dingen staan die op dat moment passen bij jouw fase van jouw zorgpad. En dan krijgen we terug van mensen, maar ook uit onderzoek, dat je dan het gevoel krijgt van, ik snap het, dit ben ik, dit past bij mij, hier kan en wil ik naar handelen. En op het moment dat ik ernaar ga handelen, help ik daar vaak mezelf mee. Maar jou als zorgverlener ook. Want alles wat ik, dus haakjes, goed doe, daar heb jij ook iets aan. Alles waar ik jou niet voor bel, alles wat ik niet per ongeluk niet doe of fout doe, daar heb jij als zorgverlener ook iets aan.
En ja, dat levert daar weer extra werk op voor de zorgverlener. Hè, als mensen dingen niet of niet goed doen.
Ja, of extra frustratie of verbazing dat je van zorgverleners hoort van, ik snap niet waarom deze patiënten dit niet doen. Ik heb het verteld, het staat in de folder, het staat op de website. Het is gewoon te veel in één keer met hele passieve media. Ja. En als er iets is wat appjes kunnen, dan is het je dingen door de tijd heen vertellen. En bij ons heet het Patient Journey App. Kan ook met andere oplossingen. Feitelijk is een Facebook of een LinkedIn is niks anders. Hè? Het is ook gewoon een tijdlijn app die mensen meeneemt, maar dan op een zakelijke of een sociale journey.
Ja. Hey Thomas, eigen roem stinkt, maar niet min. Dit lijkt mij een voorbeeld van passende zorg, die Patient Journey App.
Dat vond ik zelf ook heel lang. Tot dan, ik denk dat dit het bruggetje ook een beetje naar het onderzoek wordt. totdat een aantal onderzoekers, ik denk in 2016 of 2017, met andere woorden, maar wel zeiden wat jij net ook zei, van goh, het gaat goed met die patient journey app. En we zien overal dat er meer ziekenhuizen gebruiken het en meer zorgpaden en tienduizenden patiënten. Maar werkt het ook? En toen dacht ik, deze vraag zul je met een ander perspectief stellen dan wat ik zelf dacht. Ik zeg, goh, wat bedoel je? Nou ja, je zegt dat patiënten op deze manier, als je ze meeneemt door de tijd, misschien wel beter kunnen participeren en samen beslissen. Je zegt dat je beter je kunt voorbereiden op een ingreep.
Ja, maar je bewijs het maar.
Dat je sneller kunt herstellen. Dat je meer regie krijgt. Dacht ik, oh ja, kritische vragen, maar wel volkomen terecht. Zou je het willen onderzoeken? En toen dacht ik, nou, ik vind dit een fantastisch aanbod. Dus mijn antwoord was ook meteen ja. Want volgens mij zeg je dan, wij zien als zorgverleners hier een mogelijke variant, of vorm in, of behandelmodaliteit, als aanvulling of verandering, verplaatsing van de huidige zorg. En kennelijk vind je het veilig genoeg om dit aan jouw patiënten aan te bieden. Dus laten we dan zeggen, als je 100 patiënten hebt, en we geven de helft van die patiënten, die geven we de zorg die ze altijd al kregen, want daar stond je sowieso achter. Dat is je standard of care. En de andere helft van die patiënten, die krijgen dus die app. En het idee dat ze die app hebben, zou in een fase van een zorgpad ze dus moeten helpen om dat stuk beter te kunnen compliant zijn, meer tevreden, beter kunnen meedoen, meer zelfregie, betere zorg op afstand. Ik wil het wel onderzoeken. En als jij je daarvoor openstelt als zorgverlener, als ziekenhuis, en dat werd één studie, en er werden er twee, en er werden er steeds meer en meer. En toen leerde ik Jan Kramer kennen bij het Radboud en Tijn Kool. En zij werden mijn promotieteam. Dus ik heb mijn promotieonderzoek gedaan in de periode 2018-2021. Naar het effect van timely information op patient empowerment. Lukt het dan als je het doseert om dus ook die uitkomsten te bereiken? Na mijn proefschrift, althans de verdediging daarvan, altijd in contact gebleven. En in 2024 met Jan en Tijn ook met het idee gekomen. Moeten we, als je het doen van onderzoek zo leuk vindt, en dit onderwerp leeft vandaag de dag best wel, kunnen we dat dan niet wat meer fundamenteler onderbrengen binnen het Radboud, binnen IQ Health daar. Dus ik heb daar vandaag de dag, want Jan is laatst met emeritaat gegaan, heb ik samen met Tijn heb ik de onderzoekslijn passende digitale zorg onder Tijn zijn leerstoel passende zorg.
Ja, kijk, nou, als je zegt passende zorg, dan gaan bij VGZ de handen op elkaar natuurlijk, want dat is echt een onderwerp waar VGZ zich sterk voor maakt. Ja. Maar als we daar nu ook dat bijvoorbeeld naar wordt digitaal aan koppelen, dus passende digitale zorg. Wat is dat in essentie? Ik bedoel, we hebben net over de journey, patient journey app gehad, maar kun je daar toch in iets bredere zin iets over zeggen?
Zeker. Ik probeer altijd uit te leggen wat die onderzoekslijn betekent, wat die tracht te bewerkstelligen door te zeggen, passende digitale zorg is zorg die waarde toevoegt. En dat is vaak het makkelijkste stuk van de zin. En die niet klakkeloos traditie volgt. En daar wordt het een stuk lastiger. Want waarom wordt iets een traditie? Omdat je het al jarenlang zo doet. Al duizenden patiënten, of je bent zo opgeleid, of zo werkt jouw team nou eenmaal. Zo werkt het systeem, zo werkt de vergoeding, zo werkt van alles en nog wat. En dan zitten we dus te kijken, maar zou je, waar je nu klassiek gezien uit traditie die patiënt die chronisch ziek is, iedere zoveel maanden hier ziet, bij jou in je huisartsenpraktijk, bij jou op de afdeling in het ziekenhuis. Wat als je nu data zou gaan verzamelen om op afstand te kijken hoe het met die mensen gaat? Zou je dan op basis van die data veilig kunnen zeggen dat deze patiënt niet meer naar het ziekenhuis hoeft te komen wanneer het gepland stond? En want dan zeggen we gewoon vandaag, nou, we zien elkaar over 3 maanden weer. Terwijl de kans dat er over 3 maanden precies dan met mij iets aan de hand is, die kans is super klein, hè? Het zit altijd in de weken ervoor of de weken erna. En als je dan zegt, nou, dan laat die afspraak maar voor een deel los bij een subgroep van de mensen. En dan laten we de data, dus digitaal gestuurd, laten we de zorg passender worden doordat je hem aangeboden krijgt, dus de zorg wanneer je hem nodig hebt.
Oké, is passend dan daarmee ook gepersonaliseerd?
Dat denk ik wel, want als je zorg kunt krijgen die past bij jouw behoefte op dat moment. En dat betekent dus ook dat je dus niet voor niks naar een ziekenhuis of andere zorginstantie rijdt, omdat het toevallig in iemand zijn agenda stond van 3 maanden geleden. Maar dat je die aandacht en informatie krijgt op het moment passend bij jouw klachten en de ernst daarvan. Dan vind ik het ook inderdaad dat de zorg daarmee persoonlijker wordt voor mij als patiënt. Want ik krijg het wanneer ik het nodig heb. Maar ik denk daarmee ook voor jou als zorgverlener. Want jij ziet ook die patiënt die op dat moment het meest heeft aan jouw professie, aan jouw zorgverlenerschap. We horen van heel veel zorgverleners nog, vind ik, te vaak terug. dat ja, ook deze ochtend waren op de poli weer veel handshake consulten. Fijn dat u er bent. Hoe is het? Ja, gaat eigenlijk best wel goed. Is de ziekte onder controle? Ja, hoe is het met de medicatie, de bijwerkingen? Ja, fijn dat u er was. Zullen we elkaar dan over 3 of 6 maanden weer zien?
Maar blijkbaar vindt die medisch specialist dat nog best passend om gewoon een hele poli vol te hebben met patiënten die even hand komen schudden.
En dan zit je dus op het stukje dat het zorg is die waarde toevoegt. Want ik zeg nou ook niet dat dit niks toevoegt, maar het is ook zorg die traditie volgt.
Ja.
En het moeilijkste is van het loslaten van een traditie. Vaak wordt gezegd, ja, maar de technologie kan het niet. Nou, die kan het echt wel. Ja, nee, maar mijn patiënten willen het niet. Blijkt dat die het ook best wel vaak willen, dat die er best wel voor openstaan. En dat een heel groot stuk van de transitie naar digitale zorg heeft ook gewoon te maken met een gedragsverandering van jou als zorgverlener. En ook een systeemverandering. Hè? Ik had het er net nog met een paar zorgverleners hier over. Nu is het eindelijk gelukt om die patiënt op afstand in de gaten te houden. En dan hoef je misschien minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Of dan kun je sneller naar huis. Of dan zijn er minder afspraken nodig. Maar dan valt wel je hele vergoedingsstructuur daarmee in elkaar. Dat nodigt ook weer niet echt uit om het dan te gaan implementeren. Dus het is een soort van, ja, meer koppig monster klinkt heel negatief. Maar het is best wel een complex systeem.
Ja, ik denk nou over die potentiële obstakels voor digitale innovatie komen, denk ik zo nog even te spreken. Waar ik toch nu even nieuwsgierig aan was. Ik heb soms de indruk, hè, want de situatie die jij schetst, daarin is eigenlijk de werkroutine van de professional is leidend. Bedunkt als je passende digitale zorg wil, dat je veel meer dingen in co-creatie moet doen. Misschien trendy woord, maar hè, dat inval ook de noden, wensen, verlangens van die patiënt vanaf moment 1 in zo'n innovatie worden meegenomen.
Ja. Ja, ik weet dat als onderdeel, want we deden dat met ons werk regelmatig. Alleen als onderdeel van mijn promotieonderzoek zei Tijn ook van, en trouwens Jan ook, ik vind het heel belangrijk dat je ook een kwalitatieve studie doet. Want je hebt dus namelijk net een app samengesteld met alle betrokken zorgverleners. Het was een multicenter studie, deden 7 ziekenhuizen mee. En ik had uit ieder ziekenhuis tenminste een medisch specialist en een verpleegkundige of verpleegkundige specialist gesproken. En dit zou de journey worden. Nou, en die app die deed ook prima. Goede uitkomsten, allemaal mooi. En toen zeiden ze vanuit het promotieteam, en gaan nu eens de uitdaging aan om een kwalitatieve studie te doen, waarbij je dus nu met patiënten gaat praten, die of dit zorgpad nog moeten ingaan, of er net uitkomen. En ga ze aan hun vragen wat hun voorkeuren zijn en belangen bij de inhoud van zo'n app. En toen dacht ik van, nou, dat wil ik best doen, maar dat is volgens mij al lang duidelijk, want ik heb het bij zoveel ziekenhuizen al gevraagd. Ja, wat je dan van patiënten terughoort over wat zij anders willen en wat zij dus belangrijk vinden. Mooie quote daarbij was, ik zat bij een meneer thuis, was geopereerd aan zijn knie. En bij knieprothese operaties is het percentage infecties van de wond is geloof ik 1,5 tot 2% of zo. Maar als het gebeurt, is het wel super vervelend. Hè? En die man die gaf aan, ik heb die app van dit ziekenhuis gekregen. Super fijne app, er staan ook allemaal foto's in, allemaal video's. Het gaat heel vaak over wondcontrole. En wond dit en wond dat. Maar ik heb ook gelezen dat het maar in 1 tot 2% van de gevallen voorkomt. Dus ik had, want die man had ook een huisdier. En hij woonde alleen en zijn huisdier was een hond. Een grote hond. En hij heeft zich nooit gerealiseerd hoe lang het herstel na een knieprothese operatie is. Dus hij zei letterlijk, ik had veel liever informatie gehad over mijn hond dan over mijn wond. Ik heb namelijk iedere dag stress over het feit dat ik weer niet weet wie vandaag voor mijn hond kan zorgen, wie hem kan uitlaten. Want ik heb nooit ingezien hoe lang dit zou duren. En zo en anderen hadden het over hun werk en het betrekken van naasten. En wanneer kan ik weer als oppasser spelen voor mijn kleinkinderen. En toen dan ontluik je een soort van dat je denkt, oh shit, we hebben hier met de beste intenties, met z'n allen, een plank wel deels misgeslagen. Mm-hmm. Dus alle zorgpaden die wij nu voor het maken, of het nou voor onderzoek is of gewoon voor ons reguliere werk, is altijd haal die patiënt er maar bij, want die gaat je dingen vertellen. Dus je denkt van, dit hebben we gewoon met z'n allen nooit zien. Staat er in geen enkele folder?
Nee, maar voor een zorggebruiker is het volle leven, zou ik maar zeggen, telt. En natuurlijk voor een medisch professional zijn er natuurlijk vooral mogelijkheden rond medische complicaties. Maar dat is een heel, dan zit je met die medische bril te kijken.
Ja. Het is een super dankbaar lesje nederigheid als je dan dus bij zo iemand thuis op de bank zit.
Ja. En als jij dan terugkomt met die bevindingen, kunnen medisch specialisten daar wat mee of zorgprofessionals?
Ik denk, en dat heeft er denk ik ook mee te maken dat we dit al best wel lang doen op veel plekken. En dat het dus ook in een onderzoekssetting is, dat heel veel zorgverleners er enorm voor openstaan om dus meegenomen te worden in die nieuwe inzichten. Natuurlijk is het de eerste keer van, wij doen dit allemaal best wel goed, maar kom maar even langs en dan kun je toch je verhaaltje vertellen. En dan blijkt dat met dit soort anekdotes erbij, of door het aanhalen van quotes of situaties in het eigen ziekenhuis of in de eigen regio, mensen toch denken, oh ja, hier, dit is wel een stukje, het is een perspectief waarvan we serieus met z'n allen dachten dat we het gecoverd hadden. Mm. We hebben namelijk die content die we hadden, we hebben die gevisualiseerd, we hebben video's ervan gemaakt, animaties, we hebben het op B1 taalniveau gecheckt. We hebben alles eraan gedaan, behalve controleren of dit echt was waar mensen op zaten te wachten. Ja, en dat is wel, het is wel altijd een mooi en dankbaar inzicht. En ook als je het mag komen vertellen en die spiegel even mag voorhouden. Hè? Want ik ben natuurlijk ook maar een passant, ik ben geen zorgverlener, ik ben geen patiënt. Ik luister ook maar naar al die verhalen. Mm-hmm. Als je dan de ruimte krijgt om dat te delen en dat mensen het dan accepteren en zeggen van oké, hier valt voor ons ook nog wel iets te halen. Nou, dan is het toch fijn dat je dat op die manier ook weer hebt kunnen overdragen.
Ja. Hey, die patiënten, die zorgvraag die jij dan includeert, zoals dat de wetenschappelijke term heet in je onderzoek, zijn die nou representatief voor bredere bevolking in Nederland? Als het gaat om bereidheid om aan de slag te gaan met gezondheidsapps.
Er zit natuurlijk altijd een soort van bias in. En in de niet-onderzoekstrajecten en in de onderzoekstrajecten ook. Want misschien ben je al anders dan de rest als je bereid bent om deel te nemen aan een onderzoek, hè? Dus waar we altijd naar kijken is die groep die nu bereid was om deel te nemen. Stel, we doen een traject hebben gedaan in de prehabilitatie, dus het fitter worden voor je operatie met het ziekenhuis in Alkmaar, het Noordwest. En daar was ook het risico dat dit voor deze patiënten niet zou werken. Hè? Want die patiënten zijn 70 plus, hebben kanker, zijn echt serieus ziek. Dus je zult zien dat het alleen de mensen zijn, de mensen die gewoon eigenlijk de pech hadden dat ze 50 zijn en toen al die kanker kregen.
Dat was de veronderstelling.
Nou, de risico, daar heb je het wel over dan met z'n allen. En vervolgens, start die studie. Blijkt dat meer dan 90% van de mensen die je uitnodigt wil deelnemen. Dat uiteindelijk de gemiddelde leeftijd 74 is. Dat er een hoge representatie is van mensen die bovengemiddeld ziek zijn. Sociaal-economisch niet zo heel hoog staan. Of een WHO-status hebben die laag is. Dus best wel veel van de dingen waarvan je van tevoren dacht, daar valt die inclusie op stil, dat viel mee. En vervolgens kijk ik natuurlijk met het team zelf, is dit representatief voor de patiënten die jullie hier behandelen? En de ene keer doe je dat in een IVF-achtige setting. En de andere keer in een oncologische, chirurgische setting. Of iets in de orthopedie, of iets in de eerste lijn. En blijkt dat die weerspiegeling of die afspiegeling van de populatie van zo'n zorgverlener, dat hij is nooit 100%, maar hij is ook niet heel slecht. Of het is niet dat we hier een heel klein stukje te pakken hebben van wat jij normaal zou behandelen.
Dus eigenlijk zeg je, die burger die wil wel. Nou, we hadden het zo even over obstakels. Wat zijn dan naar jouw idee de grote hinderpalen als het gaat om verdere digitalisering van de zorg?
Je moet het als patiënt kunnen en willen. Maar laten we dan even zeggen dat we dat net besproken hebben en dat dat best wel vaak het geval is. Je moet het als zorgverlener ook kunnen en willen. En je moet er vertrouwen in hebben dat dit jouw patiënten niks aandoet, geen schade berokkent. Want dat is immers, je bent er voor die mensen en om ze dan naar huis te sturen met een appje en fingers crossed dat alles goed gaat, dan snap ik dat niet de bedoeling is. Maar stel, die mensen hebben er zin in, die vertrouwen erin. In andere centra of studies is ook gebleken dat het werkt. En betekent het ook ergens dat jij een stukje van jouw werk moet je loslaten. Want wij zagen elkaar iedere 3 of 6 maanden. Daar waren we eigenlijk allebei aan gewend geraakt. Dus jij ook, dat je soms patiënten zag met wie het gewoon prima ging. Die eigenlijk gewoon zeggen, nou dokter, ik ben hartstikke blij. Dank je wel. Fijn. Dank voor uw inspanning en het hele team. Ik ga weer naar huis. Nou, het is ook misschien wel een fijn momentje. En je loopt natuurlijk ook het risico dat je dadelijk door iedereen die fit en blij en gezond is thuis te houden, of die de ziekte onder controle heeft, dat jij op jouw poli, daar zie je alleen maar de probleemgevallen. En alleen met de mensen met wie het slecht gaat. Dus dan moet je daar weer tegen boksen. Dus het is vaak een beetje een gedragsdingetje. En wat je dan vaak ziet als oplosrichting, die denk ik niet zo'n goed idee is hoor. Nou, dan gaan we dit doen op onze afdeling longgeneeskunde. Voor iedereen met COPD. Dus iedereen, alle 300 patiënten met COPD. Maar dan doen we die subgroep niet. En die ook niet. En die ook niet. En dan blijven er ongeveer 70 over. Nou, dus ongeveer een kwart blijft over, hè. En dan geldt dus voor 3/4 van de mensen, die hebben die app niet. Dus dan ga je als zorgverlener ook steeds denken, moet ik nou in het EPD kijken, hebben deze mensen de app nu wel of niet? En die patiënt denkt, wordt hier nou naar gekeken? Hm. de meest succesvolle implementatie die wij zien, daar zeggen ze, zullen wij niet proberen te bedenken wie het wel of niet kan? Zullen we er van de 300 dus gewoon 300 uitnodigen? En dan weten we binnen nu en 2 weken hoeveel mensen hem überhaupt geactiveerd hebben. Ja. En als dat 20% is, dan hebben we een probleem. En als dat 80% is, dan hebben we een kans.
Ja, want het lijkt me dat je het paard achter de wagen spant als je al a priori allerlei groepen patiënten gaat uitsluiten. Ja. Terwijl natuurlijk, volgens mij de crux van digitalisering is juist schaal. Schaal, nog een schaal, toch? Want dan gaan die dingen vliegen.
Ja, en dat is 100% waar. Alleen schaal versus de gezondheid van een individu, veiligheid, vertrouwen, die doen het niet zo lekker op schalen. Iets wat voor iedereen werkt en net die ene patiënt niet, die wil je niet onder de noemer schaal dan maar erbij stoppen. Alleen de vraag is, waar zit het probleem nou echt? Wie zou het nou echt niet kunnen? Hm. En een van de belangrijkste redenen is vaak al, maar deze mensen kunnen of willen dit niet. En dat kun je wel gewoon wegnemen door van de 300 uit te nodigen. En dan eens kijken naar een aantal weken, hoeveel mensen zitten er nu in?
Ja, als mensen dan toch iets van huiver hebben, waar zit dat dan? Is dat bijvoorbeeld dat mensen niet helemaal zeker weten wat er met hun gegevens gebeurt? Dat is natuurlijk best wel een hot topic these days.
Ja, bij patiënten, als ik heel eerlijk ben, merken we het eigenlijk nooit. Dat zijn eigenlijk dezelfde mensen. Kijk, voor heel veel mensen geldt dat ze het grootste deel van de dag geen patiënt zijn, hè? Dat is het grootste deel van de dag. Zitten ze misschien iets op hun telefoon te doen? Zijn ze aan het werken? Bezoeken ze een website waar iedereen op iedere cookie banner die er bestaat ja klikt? Iedereen accepteert alle voorwaarden. Ik denk dat het argument patiënten willen dit niet omwille van de privacy. Je moet daar super netjes mee omgaan, hè? 100% mee eens. Alleen, het is niet een reden om dit niet te gaan doen. Je kunt dit als bedrijf prima inrichten. Je kunt als zorginstelling ook bij bedrijven zoals die van ons, maar ook voor alle andere bedrijven die dit doen in Nederland, gewoon maak maar aantoonbaar dat je security en je privacy en alles goed op orde hebt. Daar kun je als bedrijf gewoon voor zorgen. Dus die kun je wel een keer afvinken.
Ja. Hey, nu toch zo het einde van deze podcastopname nader. Je was hier vanochtend al eerder bij een andere bijeenkomst bij VGZ. Die ging ook over apps en digitale zorg, of niet?
Zeker.
Word je daar blij van, dat hier ook een plek krijgt?
Ja, ik word daar blij van. Wij zijn, denk ik, een jaar of anderhalf geleden aangesloten bij het initiatief van Zorg bij Jou.
Zorg bij Jou, dat is
juist. Heeft natuurlijk ook een VGZ een grote rol in, samen met heel veel ziekenhuizen en steeds meer ziekenhuizen en heel veel bevlogen professionals. En als je dan ziet dat de teller inmiddels op tienduizenden patiënten staat die op die manier op afstand worden geholpen en dat de vooruitzichten zijn dat het er sneller meer worden. Dus het gaat allemaal de goede kant op, zijn toch significante aantallen. En natuurlijk hoor je dan ook nog steeds, er zijn altijd meer dan genoeg uitdagingen. Iedereen die met iets nieuws begint, die doet het met het idee, vandaag over een jaar hebben we alles veranderd. En toevallig kwam hier vandaag in een van de sessies ook naar voren dat het allermoeilijkste om digitale zorg te laten schalen is toch het gedrag. Het vertrouwen erin krijgen, de mix zien te vinden van wie bied ik dit aan en wie niet. En als het met jou nog goed gaat, hoef ik je dan echt niet meer te zien. En als ik dat dan als zorgverlener loslaat, word ik dan niet op de vingers getikt door mijn financieel manager of door de zorgverzekeraar of door weet ik voor wie?
Ja, of nog erger, er zal een keer misschien iets niet helemaal goed lopen en ben je dan aansprakelijk als medisch professional?
Ja. Ja, die horen wij wel minder vaak, moet ik zeggen. Omdat platformen zoals die van ons maken natuurlijk niet autonoom een beslissing. Hè? Het is niet dat wij als patiënt thuis op de bank onze data invoeren en dat dan de computer ja of nee zegt. Het wordt dan gepresenteerd aan iemand. Er zit altijd nog supervisie van een mens, van een professional op. Dus ik acht dat risico ook niet super groot, moet ik eerlijk bekennen. Maar je ziet wel dat het grootste stuk wat ermee te maken heeft, is toch gedrag en context.
Ja. Hey, wat betreft de toekomst van de Patient Journey app, ja, als we het over digitale innovatie hebben, dan kun je tegenwoordig natuurlijk niet meer om AI heen. Daar kun je van alles over van vinden, maar ik ben toch even nieuwsgierig. Zien jullie mogelijkheden om dat ook te verknopen met de Patient Journey app? Wordt die daar sneller, beter, patiëntvriendelijker van?
Ja, dat is ook zo'n multimodaal antwoord, zullen we maar zeggen. Ik denk nou dat je er heel veel mee zou kunnen. Ook hier merk je wel heel erg ook het privacy aspect. En dat computers autonoom gaan beredeneren, een soort van in een black box. Nou, gooi maar de data van alle mensen aan deze tafel of alle patiënten op deze poli erin. En laat de computer het dan maar bepalen. Dan wordt het zo van black box verhaal ongesuperviseerd. Technisch gezien is het er al. Hè? Er is een grote kans dat als ik mijn anamnese en jij die van jou nu in een Claude-achtig model gooi, dat die met verdacht aardige nauwkeurigheid kan zeggen, een soort van triage tool van moet jij naar het ziekenhuis komen, welke poli, welk type zorgverlener, en dat we dat met z'n allen nog een beetje spannend vinden, dat snap ik wel. Een van de onderzoekers die ik begeleid met in dit geval zijn PhD, Tristan, die doet dus onderzoek naar AI. En hoe je dat zou kunnen inzetten, onder andere in het triageproces, ja, de uitkomsten van wat die modellen kunnen. Je voelt overal aan, dit wordt de toekomst, dit wordt een nieuwe stap. Je kunt ook AI gestuurd je patient journey opnieuw gaan inrichten, ja. Vragen gestuurd maken.
En dat er dan een AI gevoerde chatbot ook nog antwoorden terug gaat geven, ja. Is ook helemaal niet ondenkbaar. En nou is het pijnlijke hier, dat ik geloof dat onderzoek wel eens heeft laten zien dat patiënten heel enthousiast waren over het empathisch vermogen van de chatbot.
Ja, dat is een studie waar ik zelf ook bij was betrokken. 100 patiënten hebben hun vragen gesteld aan de chat van Patient Journey App. Die zijn beantwoord door verpleegkundigen. Hebben die vragen voor ze eruit gehaald en die laten beantwoorden toen door ChatGPT, is ongeveer een jaar geleden dit. De vraag- en antwoordcombinaties laten zien aan andere verpleegkundigen en andere medisch specialisten. En A, wat vind je van de juistheid? En B, wat vind je van de vorm, de aanspreekvorm, de empathie? En toen won inderdaad de chatbot het verdacht vaak.
Goh, ik wist niet dat jullie dat waren, joh.
Ja, nou, kijk. Toch wel.
Oké, nou, dat is goed om te weten. Dus jullie ook pionieren met ook dit soort nieuwe technologieën. Ja, laatste vraag. Passende digitale zorg. Over 2-3 jaar, waar hebben we het dan over?
2-3 jaar? Ik denk dat we dan misschien nu een beetje een pas op de plaats moeten maken met alleen maar meer nieuwe dingen. Want dan zie je dat de koplopers die er toch al zijn, die gaan dat nieuwe gewoon weer omarmen. Ik denk dat de uitdaging nu veel meer is, laten we zeggen, dat je nu in Nederland 20 zorgpaden goed hybride gemaakt hebt. Liever niet van 20 naar 30 bij 5 nieuwe ziekenhuizen, maar van 20 naar 20, maar dan wel van 20 naar 40 ziekenhuizen. Dat de verdubbeling die moet daar zitten. Want die patiënten die komen er, hoef je helaas niks voor te doen, alleen maar bij. Schaarste in de zorg, die neemt alleen maar toe. En je moet dit echt gaan schalen. Hier is maar één ding, key, en dat is gewoon wat je al hebt. Sneller, breder uitrollen, kennis delen op alle. Of het nou hier is vandaag met een congres van Zorg bij Jou of in deze podcast. Er is al zoveel gedaan, zoveel moois in de zorg in Nederland. Hou maar op met het zelf opnieuw nog uit te zoeken. Ja. En ga maar gebruiken wat er is.
En wat is er naar jouw idee dan nodig om te zorgen dat die ziekenhuizen die nu nog misschien niet heel hard lopen, dat die een beentje bijtrekken? Want het is makkelijker blijkbaar om die voorlopers ziekenhuizen, die zijn over alles enthousiast, die willen gaan. Maar het gaat er nu om dat we in de breedte meer soortelijk gewicht krijgen.
Ik zou dan eens aanraden om gewoon op een werkbezoek te gaan. Want als ik het vertel, is het altijd wij van WC Eend. En dat snap ik ook. Ga maar naar een soortgelijk ziekenhuis. Dus je moet ook niet als een klein algemeen ziekenhuis gaan kijken hoe ze het bij die supergrote topklinische tent gered hebben. Welk ziekenhuis bij jou in de regio is tenminste 1 stapje verder dan jij? En ga daar eens heen. En je merkt dat of het nou projectleiders of zorgverleners of managers onderling, die peer-to-peer, die mensen zetten de deur altijd voor elkaar open. Zijn enorm bereid om kennis, inhoud, zorgpaden, protocollen te delen. Ga daar maar eens luisteren en leren dat het veel minder spannend is dan wat je misschien dacht. En dat het veel minder werk is dan je misschien dacht. Omdat je niet weer alles opnieuw hoeft uit te vinden.
Kijk, Thomas, heel erg bedankt voor deze, naar mijn idee, waardevolle praktische tip. Dus het hoeft niet allemaal shiny en glittering te zijn. Maar kijk gewoon eens om je heen. En verder ook voor je andere mooie antwoorden. Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, dit was alweer een editie van Nieuwe Blik op Zorg. Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat we het over digitale innovatie hebben. Heb jij nou zelf ideeën, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar denkmeemet@vgz.nl. Dat is denkmeemet@vgz.nl. Tot de volgende Nieuwe Blik op Zorg.